Gemeente van Christus, gast in ons midden en ieder die via beeld en geluid met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Vroegendewij uit Kootwijkerbroek. Morgenochtend op tweede kerstdag is er hier in de kerk de kerstviering van het jeugdwerk. Het begint zoals gebruikelijk om 10:00. Iedereen, jong maar ook oud, wordt hartelijk uitgenodigd om met onze kinderen stil te staan bij de geboorte van de Heer Jezus. U wordt herinnerd aan aanstaande maandag voor de verkiezing tot diaken. U kunt uw stem uitbrengen tussen 12 en 1 's middags, of tussen 7 en 8 's avonds in de roeping. Voor wie zelf niet kan, is er een mogelijkheid tot een volmacht, waarvoor u een formulier kunt krijgen bij een van de kerkraadsleden. Voor de slotzang zijn er 2 collecten. De eerste voor het kerkbeheer, waarmee al het gemeentewerk wordt betaald. De tweede voor het evangelisatiewerk dat uitgaat van de IZB. Via de zendingsbussen bij de uitgang steunt u het werk van de familie Meijer. Onze voorzang is vanavond Psalm 89 vers 1 in de versie van Weerklank. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied. Des Heeren milde gunst. Een leven lang Gods werk en weldaden zingen. En doorgeven aan onze kinderen en hun kinderen. En in ons dorp dat God trouw is en doorgaat. Bij hem zijn we veilig. En laten we hem daarmee loven. We zingen vers 1 van Psalm 89. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij dan naar Hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Hebreeën 13, vers 13. De smaad van een kind van een ongetrouwd meisje, geboren in een dierenverblijf. En juist dat maakt het Christusfeest uit, dat we vandaag mogen vieren. De geboorte van Emmanuel, van God met ons. En dan zingen we verder uit Psalm 89, nu uit de bekende berijming, de versen 3 en 4. Om God te loven, met wie niemand te vergelijken is, en die in Christus zo nabij gekomen is. Psalm 89, vers 3 en 4. deze kerstavond willen we ons geloof belijden. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En doen we vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Dit jaar 1700 jaar geleden opgesteld. Om uit te zeggen wie die God is van wie we ook net zongen. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan de nadruk op wie de Zoon is en waarom Hij gekomen is. En aansluitend zingen we Psalm 72, vers 1 en 6. Over de koning die God geeft, die rechtvaardig is en die recht doet aan kwetsbaren. En dat elk van de vorsten voor hem zal buigen. Over de machten tegenover deze macht gaat het ook vanavond. Psalm 72, vers 1 en 6. Nadat we het geloof beleden hebben met de woorden van de kerkvergadering van Nicea. En spreekt u en jij dan met mij in het hart. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader. De Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer, Jezus Christus. De enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader. Voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één, heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden. En het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Grote en goede God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij. Als we in de avond van deze eerste kerstdag hier samen zijn in uw huis in Wilnis. Verbonden met hen die thuis of elders deze dienst volgen. Samen gekomen, allereerst om u te erkennen, Hemelse Vader, in uw grootheid, heiligheid, goedheid en genade. U, waarachtig licht, bron van leven, waarheid en trouw. Op deze kerstdag vieren we dat. In het wonder dat u het liefste wat u had gegeven hebt. Uw eigen zoon. Wat een geschenk. Jezus Christus. God de Zoon. U aanbidden wij. U die met ons gekomen bent. De naam Emmanuel met ere draagt. En wat een wonder is dat. Hoe u kwam in ons bestaan, als kind in de kribbe. Waarachtig God uit waarachtig God. En u werd mens, om ons en onze zaligheid. Daarvoor verliet u de heerlijkheid van de hemelse werkelijkheid. Om te delen in dit gebroken en duistere en door de zonde gekluisterde bestaan. Om met ons te zijn. Om voor ons geboren te worden. Wat een wonder. Laat het ons ook vanavond opnieuw proeven. En tot ons doordringen. Wat dat betekent. En daarom bidden we u, Heilige Geest van God. U die van de Vader en de Zoon uitgaat. Wees ook vanavond in ons midden. En laat dat wonder gebeuren. Dat wat toen en daar, op die ene dag, in die ene nacht in Bethlehem gebeurde. De geboorte van de Zoon van God. Dat dat alles te maken heeft met ons leven hier en nu. Met wie we zijn. En waar we naartoe op weg zijn. Drie ene God, u die alle lof, eer en dank toekomt. Maak uw naam waar, nu wij u aanroepen, omdat wij u nodig hebben. Want wat doen we hier anders? En hoe kunnen we ons leven voor uw aangezicht leven? Zonder u. Maar u hebt het beloofd, dat u in ons midden wilt zijn. Om de betekenis van de kerstboodschap ook in onze harten te schrijven. Spreek dan, Heere, door bekende schriftwoorden heen. En laat in de verkondiging, door mensenwoorden heen, uw stem klinken en doordringen tot een ieder van ons. Opdat we zo samen zijn, tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente, tot zegen, tot heil, tot redding van een ieder van ons. Hier of waar dan ook, we deze dienst volgen. En dat u ons meeneemt in uw beweging. Om uw volgelingen te zijn, Koning Jezus. Op de wijze waarin u ons voorgaat. Bekeer ons, vernieuw ons, vervul ons. En neem weg alles wat dat in de weg staat. Zo bidden we om uw zegen over alle die in deze dienst een taak hebben. Zo bidden we voor al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt op deze kerstdag wereldwijd. Waar ze al samengekomen is en nog aan het samenkomen is of gaat gebeuren. Wees in het midden. En laat die boodschap heel de wereld vervullen. en uw licht door het diepste donker heen stralen. Wees bijzonder bij uw kinderen die niet samen kunnen komen. Die niet eens op een kalender kunnen kijken om te weten dat het kerst is. O God, wees nabij. En laat uw licht, ook in een duistere van gevangenis of strafkamp, doordringen. Omdat niets u kan weerhouden. We vragen dit in het vergeving van onze zonden. Alleen uit genade. In de erkenning dat wij onze duisternis zelf op de hals hebben gehaald. En in de verwondering dat u daarin komen wilt. Hoor ons dan. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vanavond opnieuw het kerstevangelie uit Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 14. En daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Dus Lucas 2 en daarna Filippenzen 2. De geboorte van Jezus, de redder, en vanavond valt het licht erop welke rol keizer Augustus daarin speelt. En de houding van Jezus. Lucas 2. Waar we opnieuw de bekende woorden lezen. En het geschiedde in die dagen, de dagen van Lucas 1, dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tot zover uit Lucas 2 lezen we uit Filippenzen 2, waar Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi een soort lied op de weg van Christus. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en in gedaante van zijn mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing. En we letten dus vooral op de achtergrond van de geboorte van Jezus. De eerste versen van Lucas 2. En welke rol keizer Augustus, de verhevene betekent dat, speelt met het gevolg dat Jezus dus geboren wordt in zo'n situatie. Een armoedige situatie, terwijl ze op reis zijn, geen gewone plek om te bevallen en als wiegje een kribbe heeft. En waarom is juist zo'n geboorte goed nieuws voor iedereen? Het thema is de verheven keizer en het nederige kind. Keizer Augustus, de verhevene, en het nederige kind in de kribbe. Daar staan we bij stil. En voordat we daarover nadenken, zingen we als inleiding op de verkondiging Psalm 2, vers 1 en 7. Keizer Augustus als beeld van die wereldleiders, die machtige heidenvolken, die kunnen woeden tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dat zie je in de context van Jezus bij uitstek, hoe dat de wereldmachten zich tegen hem verzetten. Maar wat stellen ze voor dit kind voor? En tegelijk, het laatste couplet, je bent wel zalig, je bent echt gelukkig, als je hem juist erkent, die kwam als kind in de kribbe. Psalm 2, het eerste en het laatste vers. In antwoord op de verkondiging zingen wij uit Weerklank lied 138, de versen 1, 2 en 3. Om hem te loven als koning en heer, die komt als kind en zijn rijk zal voltooien, ondanks welke macht dan ook. De eerste drie coupletten van lied 138 uit Weerklank, zonder het verder te noemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De meesten van ons hebben thuis een verjaardagskalender. Bij ons hangt die thuis op de wc. Nee, jullie niet? Er staat op van degene die je goed kent wanneer ze jarig zijn. En soms ook het jaartal van de geboorte erachter. Kun je ook weten hoe oud iemand geworden is. Je zou kunnen zeggen, op al die verschillende verjaardagskalenders staat op deze dag allemaal dezelfde naam. De geboorte van Jezus Christus. Die staat op 25 december, over heel de wereld. Eerste kerstdag, Jezus is geboren. Klopt die datum precies? Waarschijnlijk niet. Welk jaar is het? Je zou zeggen jaar 0, maar dat had ik toen nog niet, dus dan wordt het jaar 1. Maar ook later hebben ze ontdekt van, er is ergens een fout gemaakt bij die jaartelling. Waarschijnlijk is Jezus al 4 of 5 voor de jaartelling geboren. Maar in ieder geval, er is een dag in het jaar, die kun je op de kalender zetten, de geboortedag van Jezus Christus. Want het is echt gebeurd. En dat vieren we elk jaar opnieuw. En naar een feest leef je toe. Zorg je dat je mooie kleren aan hebt. Zorg je voor een dag als vandaag dat er lekker eten is. Nodig je anderen uit om het feest samen te vieren. En doe je er van alles aan om het gezellig te maken. Want dat wil je graag op een feest. Dat het gezellig en vrolijk is. Daar ben je niet chagrijnig. En het kerstfeest, midden in een donkere winterperiode, laat dat vooral een feest van licht zijn. Want van licht worden de meeste mensen blij. Maar tegelijk is er bij het kerstfeest zomaar een valkuil. En eigenlijk in onze cultuur, dat een eigen leven is gaan leiden. Alles wordt met kerst verbonden. En vooral de commercie speelt daar handig op in. Je kunt van alles verkopen, je zet er het woord kerst voor en je kunt een euro duurder maken en het verkoopt wel. En de sfeer is er ook van veel kopen, luxe dingen eten, gezelligheid, cadeaus, romantisch, knus, alles is liefde vandaag. Maar je kunt je afvragen, als dat kerst is, alleen maar knus en gezellig, vanwege de mooie dingen die je kunt kopen, is het dan een feest voor iedereen? Is het dan een feest voor wie het leven niet meevalt? En beseffen we zo om wie het gaat met kerst? Want wat als je zo'n feest niet kunt vieren? Als je geen geld hebt voor mooie cadeaus of een luxe diner. Of als je hart gewoon niet blij is. Omdat je mensen mist. Mensen die overleden zijn. Of met wie je niet meer door één deur kunt. Kinderen die of bij vader of bij moeder zijn. Omdat het huwelijk stuk gelopen is. Dan heb je een lege plek aan tafel. Of iedereen zit er wel, maar ergens zit je er met een leeg hart. Een hart dat gebukt gaat onder schuld of schaamte of eenzaamheid. Wat kun je dan heel alleen voelen? En wat kun je dan verlangen naar een goed woord dat daar recht aan doet? Soms denk ik, heb te pas iemand in zo'n situatie. Was het maar 2 januari. Of wat als je zo'n feest niet mee kunt vieren, omdat je leeft in oorlog. Nu ik het voorbereiden was, kwam wat nieuws. Een man die heel zijn gezin kwijt was. Ze zaten in de schuilkelder. Hij ging even wat water halen. En op dat moment vloog er een Russische drone die precies die schuilkelder trof. Alle gezinsleden waren omgekomen. Je zag hem met een verwond gezicht bij de kisten van zijn vrouw en kinderen staan. Of dat je leeft in een vluchtelingenkamp. Hutje mutje. Al jarenlang. Met de trauma's. Voordat je op de vlucht moest. En zonder dat je weet wanneer dat gaat veranderen. Of dat je buitengesloten wordt door je familie. Omdat je de eer van de familie hebt aangetast. Omdat je bijvoorbeeld van moslim-christen geworden bent. Of dat je een andere levensstijl hebt. Of omdat je zwanger bent, terwijl je nog niet getrouwd bent. En dat een schande is. Wat is ook in zulke situaties het feestelijke van kerst? Nou, daarvoor kijken we naar de omstandigheden toe. We vieren de geboorte van Jezus Christus. En die situatie was niet zo feestelijk. Het was een rauwe werkelijkheid voor Maria en Jozef. Door het gebod van keizer Augustus waren ze van Nazareth naar Bethlehem gegaan. Om zich te laten registreren. Mogelijk had Jozef daar bezittingen. Van vroeger. En de keizer die wilde dat alles keurig opgeschreven werd om er belastingen over te kunnen heffen. En voordat ze op reis gingen, was het al zwaar voor hen. Want Maria bleek als ongetrouwde vrouw, als ongetrouwd meisje zwanger te zijn. En dat is in die cultuur een enorme schande. Niet alleen voor Maria, maar voor haar hele familie. Het is een reden om haar te verstoten. Of zelfs te stenigen. Eerwraak is in die cultuur heel gewoon. Die spanning moet in Nazareth in de lucht hebben gehangen. En daarna gaan ze luisteren naar het gebod van de keizer op reis om zich te laten inschrijven. Nou, dat vond niet iedereen in Galilea een goed idee om te luisteren naar de keizer. Er waren er die onrust daarin veroorzaakten, zoals je die nu hebt op sommige plekken waar AZC's bedacht worden dat ze moeten komen. Die houding was er toen tegen een inschrijving van de keizer. En na een flinke reis, te voet of met een ezel, komen ze in Bethlehem. En daar is het overvol en onrustig door dit hele gedoe van de inschrijving. In het gastenverblijf is er geen plek om rustig te bevallen. En blijkbaar is er ook geen ruimte in een huis beschikbaar. Dan maar het dierenverblijf. Het kindje Jezus wordt in een kribbe, een voerbak gelegd. Nederiger, schameler kan het niet. Geen enkele luxe. En juist dat is het teken wat de engel aan de herders geeft, wat Jezus kenmerkt. Daar moet je op letten. Als je een kindje vindt dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt. En deze situatie komt door een gebod van keizer Augustus. Daar begint het hele gebeuren mee. En dat doet Lucas niet voor niets. Hij laat daarmee weten, het is echt gebeurd. Dit is geen sprookje. Het is in de geschiedenis beschreven. Toen en daar. En het geschiedde. We lazen het 2 keer in vers 1 en in vers 6. En in vers 15 wordt het nog een keer genoemd. Om te laten zien, hier is iets werkelijk gebeurd. In deze wereld. De wereld van keizer Augustus. En die naam, die roept een wereld in zichzelf op. Lucas zet het in contrast. De verheven keizer en het nederige kind. Eerst maar eens even die keizer. Wie is dat eigenlijk? Nou, zijn eigen naam is Gaius Octavianus. En op dit moment is hij zo'n 60 jaar oud. Bijna 40 jaar geleden begon zijn politieke carrière. Het is een trotse en sluwe man. En zo wist hij mensen voor zich in te winnen. Voor het oog was hij bereid om de macht te delen met andere machtige mensen. Maar ondertussen wist hij hen zo te bespelen dat hij de touwtjes in handen had. De eerste jaren was hij erg bezig om zijn macht in het grote Romeinse Rijk te vestigen. Het Rijk was groot, maar wel verdeeld. Door de tegenstanders uit te schakelen wist hij in de loop van heel wat jaren de machtigste man te worden in 31 voor Christus. En 4 jaar later liet hij zich uitroepen als Augustus, als de verhevene, de eerbiedwaardige. Het is een titel met zelfs een goddelijke pretentie. Nog weer later eigende hij zich de titel Pontifex Maximus op. De hoogste geestelijke leider van de Romeinse godsdienst. Zeg maar wat in de katholieke kerk de paus is. Nog weer later liet hij zich kronen als de familieman, de vader des vaderlands. Zoals een familie een hoofd heeft van een vader, zo heeft het Romeinse Rijk ook een hoofd en dat is deze keizer. Er is een inscriptie van hem gevonden en daarin wordt hij de Soter, de redder, genoemd. Hij is beroemd om de Pax Romana, de vrede in het Romeinse Rijk. Na zoveel burgeroorlogen. Ja, het was een tijd van relatieve rust. Die door hem was afgedwongen met harde hand en handige deals. Kortom, keizer Augustus presenteert zich als de redder van de wereld. En in dat licht is het indrukwekkend hoe Lucas hem gebruikt in het geboorteverhaal van Christus. Dat hij daar een rol in speelt. Terwijl de regie bij de hemel ligt. Want niet de politieke geschiedenis staat centraal. Maar Gods ingrijpen in die tijd. Zo begint vers 1. En het geschiedde in die dagen. Dat zijn niet de dagen van keizer Augustus, de verhevene, maar dat zijn de dagen van Lucas 1. Van wat God daar aan het doen is als voorbereiding voor het Christusfeest. Lucas 1, waarin eerst de geboorte van Johannes wordt aangekondigd in de tempel. Waar de oude Elisabeth als door een godswonder nog zwanger zal raken en een kind zal krijgen. En daarna de engel bij Maria komt. Om haar te laten weten dat ze de moeder van Gods zoon zal zijn. De groet te brengen. De Heilige Geest zal in haar een kind laten groeien. Het is het hoofdstuk van de lofzangen. De lofzang van Maria. Dat machtige van de troon worden gestoten. En nederige verhoogd. Dat zingt een meisje. Dat de schande van haar zwangerschap draagt. En die oude priester Zacharias, die zingt van dit kind, dat de zaligheid, de soter, van God dichtbij brengt. Dat verlost van vijanden om God te dienen zonder vrees. In die tijd gebeuren de wonderlijke dingen die de hemel aan de aarde bekend maakt. En dan is er ook een gebod van de keizer Augustus om de hele wereld in te schrijven. De hele wereld, zo zag Augustus het Romeinse Rijk. Een inschrijving die verzet opriep bij de Joodse bevolking, zeker in Galilea. Een inschrijving, een telling, waarvan de Bijbel vaak niet positief is als koningen en machthebbers dat doen. Om te weten hoe machtig ze zijn. Dat riekt naar hoogmoed. En ja, dat is een ding van deze keizer Augustus. En dat is een ding van zoveel machthebbers ook vandaag. De een spreekt het openlijk uit. De ander doet het meer verborgen. Maar het komt op hetzelfde neer, toen en nu. Dictators die hun wil opleggen. En dat kan zelfs met een vriendelijke grijns op het gezicht. Maar wie zich tegen hen verzet, ervaart een brute hand. En met een politiek waarin je verdeelt en heerst, waarin je tegenstanders tegen elkaar uitspeelt, stel je eigen macht veilig. En in hoogmoed moet alles naar die keizer of die machthebber, die wereldleider verwijzen. Begon met de geboortekalender waar onze namen op staan en wereldwijd die ene naam op 25 december. Op die verjaardagskalender staat ook de naam van Augustus. De achtste maand. De keizer daarvoor was Julius Caesar, die heeft de naam maand juli geclaimd. Die achtste maand heette eerst anders, maar Augustus zegt, die noem ik naar mij. Die moet er ook op. En deze man, met al zijn macht, nou dan stellen Maria en Jozef nauwelijks iets voor. Dat zijn maar rarertjes in zijn systeem. Zoals vandaag de dag er miljoenen zijn. Rarertjes. Overgeleverd aan grillen van machthebbers. Ze kunnen slikken of stikken. Want de deal van Trump gaat door. En wie zich verzet, hoe machtig ook, die heeft het nakijken. En de mysterieuze Poetin en Xi uit China houden een land in een ijzeren greep. En doen er alles aan om in andere landen kostbare grondstoffen en belangrijke kennis naar zich toe te trekken. En dan zijn er nog genoeg meedozeloge dictators in hun eigen gebiedje, die wij nauwelijks in het vizier hebben. Zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea, de familie Kim. En voor hun macht en hun geld offeren ze alles op. Met al het leed, de eeuwen door. En is onze westerse democratie daar dan boven verheven? Die staat ook onder druk. Die wordt ook uitgehold. Met hatelijke woorden. En doodsbedreigingen. En ook bij ons wordt er politiek heftige keuzes gemaakt. Door te knutselen aan het leven. En het besef van God als schepper staat meer en meer onder druk. We vieren de geboorte van een kind wereldwijd. En de koning had in zijn kersttoespraak het over het belang van al die kinderen die geboren zijn. Een volgende generatie. Maar er zijn ook 40.000 kinderen niet geboren. Omdat ze weggenomen zijn. Want ons leven en geluk is de norm. En wij bepalen wat daarbij past. Lijden en gebrokenheid moet weggeduwd worden. De wereld van keizer Augustus en zijn gebod om in te schrijven. De wereld van macht, van trots, van onderdrukking van kwetsbaren. Lucas laat ons weten, in deze wereld, in deze geschiedenis, is Jezus geboren. In deze schuldige wereld. Met alle gebrokenheid is een kind geboren in de kribbe. En dat maakt het tot een feest voor iedereen die zijn redding nodig heeft. Dat hij kwetsbaar geworden is. Overgeleverd aan de machten die spelen. En zo is hij de zaligmaker. De redder. Jozef had het van de engel gehoord. Hij heeft verdiend de naam Immanuel. God met ons. Dat is het geheim van kerst. Die drie woorden. God, die ver verheven is boven alle machten. Boven elke aardse macht. Augustus de Verhevene stelt voor hem niets voor. is maar een achtergrondfiguur. En welke aardse macht er ook geweest is of zijn zal, niets is met God te vergelijken. Hij is de ene, de eeuwige, de heilige. Hij is goed en rechtvaardig. En dan ons. Wij, mensen, in dit bestaan. Gebukt onder allerlei ellende. Machteloos tegenover geboden en besluiten van aardse machten. Miljoenen zijn speelbal van kwaad en geweld. Leven in schande en dreiging. Wij, mensen met gebroken levens. Met lege plaatsen aan tafel. Of met lege harten aan een gevulde tafel. Met innerlijke onrust en spanning. En dan dat middelste woordje, met. God, met ons. Dat is de blijde boodschap. Waar de engelen van juichen. God is in ons bestaan gekomen. Hij is één van ons geworden. In onze gebrokenheid. Die lege stoel, die is voor hem. Dat lege hart wil hij vervullen. De beklemmende onrust, daarin is hij nabij. In de storm is hij ook. Dat wordt zichtbaar in de kribbe, dat armoedige bestaan. Zo is hij ook in een vluchtelingenkamp, in een loopgraaf, in de gevangenis, in handen van ontvoerders. In welke situatie ook, de belofte van Jesaja 43 vers 5 klinkt: wees niet bevreesd, want ik ben met u. Net als dat de kalender de geboortedatum van hen bevat, en die van ons. Zo is hij nabij gekomen. Eén met ons geworden. Immanuel, God met ons. Dat feest vieren we vandaag. Dat hij gekomen is om het te blijven. Ook nu hij al zoveel jaren, eeuwen geleden, als de opgestaande naar de hemel gegaan is. Want het laatste woord van Matthäus is: zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En omdat hij met ons is, is hij ook voor ons. Dat laat de engel aan de herders weten. Daar is het vanmorgen over gegaan. Heden is voor u geboren. Voor het hele volk, dat hemelse geboortebericht. En dat is niet alleen beperkt tot het volk Israël. Aan het eind van het tweede boek van Lucas, Handelingen, daar schrijft hij dat de zaligheid, de soter, ook voor de heidenen is. Eigenlijk wat Maria en Zacharias al gezongen hebben. En zo stelt hij de macht van Augustus onder kritiek. En van alle andere machtigen. En ontmaskert hij trots en eigenbelang. Augustus, dat was een redder die dat deed door zijn vijanden uit te schakelen met list en geweld. Jezus is de redder die zichzelf gegeven heeft. Tot de dood. Ja, tot de kruisdood, schrijft Paulus aan de Filippenzen. Augustus liet zich als God verheerlijken. Als God vereren door anderen die hem vergoddelijkten. Van Jezus geldt: hij was en is God. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Om de meest vernederden nabij te zijn. Alle schuld en smaad van de wereld heeft hij gedragen. En in die weg, daarom heeft God hem verhoogd en een naam gegeven boven elke naam. opdat wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Om hem voor altijd te eren voor dit wonder. Jezus is de vredevorst. Niet door met harde hand te onderdrukken en anderen tegen elkaar uit te spelen. Maar hij heeft vrede gebracht door het kwaad te verzoenen met het diepste van het bestaan, met zijn leven. En zo houdt hij de machthebbers van deze wereld een beschamende spiegel voor. Maar niet alleen hen. Het is ook een kritische noot naar mijn ego, naar mijn felle hart, naar mijn neiging om te heersen ten koste van anderen. Want wat je in een ander ziet, schuilt ook in je eigen hart. En tegelijk is het de diepste vreugde voor een ziel die gekwetst en gekweld is. Allereerst dat hij erin nabij is. Maar nog meer. Dat hij uit de ellende redt. Dat hij bevrijdt van schuld en schaamte. Dat kwaad niet het laatste woord heeft. En elke aardse macht zal vergaan. Vroeg of laat. Al noem je de maand naar je naam. Maar het rijk van keizer Augustus is al lang voorbij. En van zoveel dictators meer. Maar voor dit nederige kind is er een toekomst vol van hoop. En wie het meest lijdt om de gerechtigheid, mag erop vertrouwen dat hem of haar het meest recht wordt gedaan. Want het nederige kind zet de toon. En wie voor hem buigt, wie hem beleidt, wie in de kribbe zijn heiland erkent, die heeft een eeuwige toekomst. Hoe lang het ook kan duren en hoe donker de weg daar ook naartoe. Want zo zeker als dit kind in de kribbe is geboren of neergelegd na de geboorte, zo zeker als hij zijn leven aan het kruis gegeven heeft en alles volbracht heeft, zo zeker als hij is opgestaan en de hemelse heerlijkheid is binnengegaan voor het oog van zijn discipelen, zo zeker zal zijn toekomst komen. In die hoop leven wij. En deze verwachting kleurt ons bestaan, hoe grijs en grauw het ook kan zijn. Laat u daarin troosten dat hij Immanuel is. God met ons. Hoe verloren je ook kunt voelen in het kerstrumoer van deze tijd, als je niet kunt meemaken. Of hoe leeg het kan voelen als het mooie van deze dagen voorbij is. Ook dan geldt, hij is erbij om vanuit dit bestaan onze redder te zijn. Want zo is kerst een feest voor iedereen. Tenminste, iedereen die zelf voor hem buigt en zichzelf niet te groot vindt. Als je de mogelijkheid hebt om het kerstroyaal te vieren, doe dat, maar laat het niet ten koste gaan van deze kern. En tegelijk roept de geboorte van de nederige Jezus ons op om in die beweging mee te gaan. Om ook een ander zo nabij te zijn. En niet alleen voor de ander te zijn. Waardevol op zich. En dat zie je in onze cultuur ook in deze tijd zeker opkomen. Dat mensen die het minder hebben kunnen aanschuiven en een maaltijd voor hen bereid wordt. En dat is op zich prachtig. En een kerstgeschenk aan anderen geven, mooi, waardevol. En geweldig dat Serious Request een recordbedrag heeft opgeleverd. Maar de naam Immanuel roept ons op tot meer. Allereerst om met de ander te zijn. Te delen in zijn of haar eenvoud. En pijn. samenkomen rond de nederige voerbak zoals de herders doen. En je daar verwonderen over Gods goedheid. En over zijn grootheid die in kleinheid dichtbij komt. Met de ander zijn. Zoals God in Christus met ons is. Daarin is de diepste vreugde van het Christusfeest te ontdekken. En dat geeft meer vreugde en vrede dan het meest luxe feest in de geweldigste balzaal van de geweldigste leider. Want het nederige kind heeft vrede voor ieder. Ieder die zichzelf er maar voor over heeft. Die bereid is om te delen in zijn nederigheid. Ik sluit af met de woorden van een gedicht. Het is van Ko het Hart. Die over die registratie van Jezus dit gedicht gemaakt heeft. Er is bij keizerlijk bevel een kind geregistreerd. Dat onze taal niet spreken zou. Het kwaad steeds heeft geweerd. Het koos zijn plaats in onze tijd. Vanuit de eeuwigheid. En het bewees ons metterdaad dat liefde medeleidt. Er is bij goddelijk besluit een kind geregistreerd, dat met de dood voor ogen ons het leven heeft geleerd. Dat ieder woord te boven gaat, de tijden overleeft. Er is een goddelijk besluit dat mensen toekomst geeft. Daar is het kind. De levensvorst. Zijn vrede spant de kroon. Er werd een kind geregistreerd. Zijn naam is God de Zoon. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Grote God, Heilige Vader, wij danken u voor deze Christusboodschap, dat u uw Zoon gegeven hebt, u het Rijk begonnen bent, klein en kwetsbaar, om zo de toon van het geestelijk Rijk te zetten en zo de aardse machten en machthebbers te ontmaskeren en te ontwapenen. Dank u wel dat u God met ons bent, in ons bestaan, in het meest schamele en nederige, waar we, hoe we ons ook zien, voelen, onder belast zijn, mogen weten dat we bij u terecht kunnen en dat een ieder daar terecht kan, dat heel de wereld het zal weten, hoe u in ons nabij, in ons bestaan nabij gekomen bent. Dank u wel voor dit wonderlijke evangelie. En Heer God, dan belijden wij onze trots, onze hoogmoed, onze moeite om te knielen bij een kribbe, om nederig te zijn en zo uw Heer Jezus te volgen. Vernieuw ons hart om dit spoor te gaan en om deze toon mee te maken. Geef, Heere God, dat we zo ons niet laten inpakken door een romantische kerstsfeer. Laten inpakken door een wereld van luxe en schone schijn. Maar dat we er doorheen prikken om de werkelijkheid van u in ons werkelijke bestaan te ontdekken en daar de vreugde in te vinden. Geef zo hier uw gemeente, om gemeente van Christus te zijn, en zijn spoor te gaan, met een open hart en oog, om met elkaar te zijn, en met een ieder die u op onze weg brengt, en van daaruit het goede voor elkaar te zoeken, in het spoor van u, Heer Jezus. Zo willen we u danken voor zoveel zegeningen die u ons geeft elke dag opnieuw. Dat wij hier in rust en vrijheid als land het kerstfeest mogen vieren. Samen kunnen komen in uw huis. Leer ons het te beseffen als voorrecht en er rijk van te delen. En tegelijk, Heere God, weten we ook van ieder van ons gebrokenheid, lege plaatsen, lege of onrustige harten. Vul die met uzelf. En laat zo dit evangelie met ons meegaan. Wees zo bij ieder, zoals we hier zijn of meeluisteren of kijken. U kent ons. Weet onze weg. Laat uw licht en stap voor stap ons beschijnen. We bidden u voor uw gemeente. Zegen al het werk wat daarin gebeurt. Ook morgen, in de kerstviering die er zal zijn. Zegen alle die ook daaraan bijdragen. Geef de kerkraad wijsheid om de leiding te geven. En voorzie factures die er zijn. Bid ook voor de beroepingswerk. Leid ook daarin, Heere God, om tot een beroep te komen en voorziet u daarin. We bidden u voor ons land, met alles wat erin speelt, aan gebrokenheid en de neiging om dat weg te stoppen. dat we aan u als schepper voorbij leven en daarmee leven in eigen hand nemen. O God, geef dat wij u niet wegduwen. Laat u zich niet wegduwen, maar werk door uw geest krachtig en wonderlijk. Door alles heen. En gebruikt u welke macht en welk kwaad ook, zoals u eens Augustus gebruikte, om uw koninkrijk te doen komen. We zegen overal waar deze dagen mensen, misschien al is het maar één keer per jaar, uw evangelie horen, dat het niet loslaat. We bidden voor uw wereld. Voor de oorlogsgebieden. Voor hen nu in loopgraven. Of op welke plek dan ook. O God, u weet wat een kluwen van geweld er is. Omdat er enkelen zijn die heftige beslissingen nemen. Wees u bij hen in vluchtelingenkampen. Met de last van het verleden. Met een donkere toekomst. Laat zien hoe dat u erin nabij bent. En dat u daarin redding brengt. Vredevorst, laat uw vrede komen. Vrede in Oekraïne. Gebruikt u dan maar die wereldleiders met al hun besprekingen. Om uw plan te doen. Vrede in Israël en de Palestijnse gebieden. Om een weg te vinden. Om daar samen te leven. We bidden u voor Bethlehem nu. Symbool voor de Palestijnse christenen in hun kwetsbare situatie. Wees u nabij. Wees bij Messiaanse Joden. En mogen zij die beide uw geboorte vieren, zich in u verbonden weten om zo uw licht te verspreiden in hun omgeving. En zo bidden we, Heere God, voor elke brandhaard in deze wereld. En voor ieder die onder lijdt, wat anderen neerdrukken, dat u het doorbreekt. Ja, we zien uit, Heer Jezus, dat u uw rijk voltooit. Dat u komt in heerlijkheid. Oefen ons in dat verlangen, in die verwachting. En tot die tijd dat wij ons oefenen om te doen waar u ons toeroept, te leven in dit spoor. Dank voor wat u vandaag gaf. Vergeef wat niet was naar uw wil. Ga met ons vanuit deze eerste kerstdag naar morgen, naar de rest van deze week. Wees bij een ieder van ons. Immanuel. Zo willen wij uw naam loven en prijzen. Vergeef onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Zo krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven en ook daarin iets te laten zien van voor een ander in het spoor van Christus. En zingen we als slotzang Psalm 72 opnieuw en nu de laatste twee versen. Om dit koningskind te eren met het verlangen dat iedereen daarin meedoet. Psalm 72 vers 10 en 11 na de collecte als slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, om zo ook tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.
Tot in het nieuwe jaar. Hoe ben je daar met dit dan? Oké.